Een prachtige toekomst. We kijken uit naar de dag wanneer God alle tranen van ons ogen zal afwissen. Een tijd wanneer de dood er niet meer zal zijn. Geen rouw, geen verdriet, geen pijn zal er zijn. God zal alles nieuw maken. Wie dorst heeft, zal hij water geven. Ons volgend lied gaat hierover. Wanneer? Dit lied zullen we een tijd van gebed nemen, direct na de lied. Dus voelt u zich vrij om te bidden na dit lied.
Thank you. Komt u schitterend terug wanneer? Waait uw liefde door ons heen wanneer? Zingt de hele wereld met ons mee.
Heavenly Father, we do look forward to that day when you will wipe every tear from our eyes, when there will be no more pain or sadness or death. Lord, thank you that that day will come, and that we can share that day. We will be with you on that day face to face. We thank you, Lord, that we have that hope. We have that promise. Thank you, Father.
There's a freedom in me. Jesus, hey, you're the one. schuilplaats van de Allerhoogste zijn. In de schaduw van de Almachtige. Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker. Overnachten in zijn aanwezigheid. U bevrijdt mij uit de handen van belaagd. U redt mij van de gruwelijke dood. En de nachten hoef ik niet meer te vrezen. Of de pijlen die op mij zijn gericht. Want ik ben veilig bij u. Beschut onder uw vleugels. Schuilplaats van de Allerhoogste zijn. In de schaduw van de Almachtige. Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker. Overnachten in zijn aanwezigheid. U stuurt de engelen om mij steeds te beschermen. Zij waken dag en nacht over mij. Met hun handen zullen zij mij steeds dragen. En geen hindernis die mij tegenhoudt. Want ik ben veilig bij u. Beschut onder uw vleugels. Ik ben veilig bij u. Uw antwoord als ik roep. Ik ben
mijn schoonvader Eddie uitnodigen om naar voren te komen. Eddie zal voor de preek verzorgen.
Dankjewel, Holly. Zoals dat Holly al gezegd heeft, ik ben haar schoonvader en jullie hadden het wel al gezien, zeker, dat ik de vader ben van David en de trotse grootvader van Eliske. Goedemorgen allemaal. Ga ik beginnen met kleur te bekennen. Hè. Ik ben van Torhout, maar oorspronkelijk. Maar ik zou graag weten van waar dat jullie oorspronkelijk zijn. Wie is er oorspronkelijk van Kortrijk? Niet zoveel, hè? Slechts 3 mensen. Oké, 4 mensen. Oorspronkelijk, hè? 5. Oké, verbeter erop. 6, 7. Oké. Oorspronkelijk uit Kortrijk. Ja, meer dan dat je dacht. Oké. Wie komt er oorspronkelijk uit West-Vlaanderen, maar niet uit Kortrijk? Ah, kijk, een keer zie. Zijn er al een heleboel meer, hè? Oké. Ik denk dat dat de meerderheid is. Oké, wie komt er oorspronkelijk uit België, maar niet uit West-Vlaanderen? 3, 4, 5, 6. Oké. En nu een beetje moeilijker. Wie komt er oorspronkelijk uit Europa, maar niet uit België? 2, 3, 4. Oké. En nou de most 5. Most difficult one, who is originally from this world, but not from Europe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oké, we hebben kleur bekend. Goed zo. We gaan lezen uit de Bijbel. Oké, ik kom oorspronkelijk uit Kortrijk. Dat is niet zo ver van hier. Torhout, sorry. In 1984 zijn we, mijn vrouw en ik, op zending getrokken. Eerst naar Nederland, dan naar Engeland, waar we bijbelschool hebben gedaan. En dan tenslotte zijn we terechtgekomen in Spanje. En in 2010 zijn we dan teruggekeerd naar België. We zijn nog altijd zendeling. We voelen ons zendeling in ons eigen land, als het ware. Samen met mijn vrouw leid ik een Spaans sprekende gemeente in Gent. En mijn vrouw is ook betrokken bij evangelisatie onder medische mensen. Dus verplegend personeel, iedereen die werkt met zieke mensen. Dus dat is zo'n beetje heel in het kort wie dat we zijn. Maar goed, vandaag gaan we lezen uit Gods woord. Hè. Dus als je de Bijbel hebt, dan als je wil met mij gaan naar Handelingen, het boek Handelingen. Het grote boek van de geschiedenis van de zending. Handelingen hoofdstuk 6. En we gaan lezen vanaf de eerste 7 versen. En toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden. En de 12 riepen de menigte der discipelen bijeen en zeiden: Het bevredigt niet dat wij met veronachtzaming van het woord Gods de tafels bedienen. Zie dan uit, broeders, naar 7 mannen onder u die goed bekend staan, vol van geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen. Maar wij zullen ons houden aan het gebed en de bediening van het woord. En dit voorstel vond bijval bij de gehele menigte, en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en de Heilige Geest, Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een Jodengenoot uit Antiochië. Hen stelden zij voor de discipelen die na gebeden te hebben hun de handen oplegden. En het woord Gods wies en het getal der discipelen te Jeruzalem nam zeer toe. En een talrijke schare van de priesters gaf gehoor aan het geloof. Tot zover de Bijbellezing. Je vraagt je misschien af, wat heeft dat met zending te maken? Nu, ik hoop dat een beetje uit te leggen. Als het goed is, dan zullen we nu iets anders zien. Ja, dank u. Misschien is het een beetje te ver. Ah, zo. Oké, ik zat op de verkeerde knop te duwen. Welk beeld hebben jullie van zending? Je moet denken, dus de linkerkant, dat is je thuis, daar waar je je comfortabel voelt. En de rechterkant van de ravijn, dat is waar je als zendeling naartoe gaat. Dat kan de Filipijnen zijn, dat kan Syrië zijn, dat kan enig ander land zijn. Maar het is wel een vreemd land. Dat is het verschil tussen zending en evangelisatie. Je trekt naar een land wat je eigenlijk niet thuis voelt. Hebben jullie dat beeld van zending? Van hoe ga ik aan de overkant geraken? Hoe ga ik contact kunnen maken met vreemde mensen? En hen dan over het evangelie vertellen. Hoe kan ik dat doen? Misschien hebben jullie een beeld in je hoofd van, jongen, dat is toch verschrikkelijk moeilijk hoor. Nog moeilijker dan over die ravijn te lopen. Gelukkig is zending niet zo moeilijk. Want moest het zo moeilijk zijn, dan zouden we geen zendelingen meer hebben. Het is eerder een soort van een loopbrug. Ja, het is niet de brug dat we hier in België hebben, maar het is toch wel een brug. En ik denk iedereen van ons hier, met een klein beetje durf, zal er wel over willen gaan. Hè? Maar het is wel een brug. Aan de overkant ga je een heel vreemde cultuur ontmoeten. Met een heel andere taal, ander eten. Voeding kan een heel groot bezwaar zijn om op zending te gaan, wist je dat? De religie is ook helemaal anders. De manier waarop dat mensen denken over God en over de duivel en zo, en engelen en dergelijke, dat is heel anders daar. De muziek is anders. De manier waarop dat mensen bidden is totaal anders. De kleding is anders. Je moet oppassen hoe dat je je kleedt. Wij zijn hier in België een beetje soepel daarin, gelukkig. De huidskleur is anders, ja, dat is ontspanning. Andere liedjes dat mensen dan naar luisteren. Klassenverschillen. Hier in België is het meestal allemaal gelijk voor de wet. Maar hinder heb je misschien meer corruptie, meer klassenverschillen. Geografische afstand, ja. Als je hinder zit, vroeger de zendelingen die konden niet e-mailen, die konden niet skypen naar huis. Nu gelukkig wel. Andere ideeën over huwelijk en seks. Ja. En tenslotte andere ideeën over families. Het is allemaal anders. Nu, dat verschilt wel van land tot land, maar doorgaans is het een beetje van een cultuurschok voor de meeste zendeling om in een ander land terecht te komen. En dan zou je kunnen denken van, jonge zending, dat is toch niet voor mij hoor. Dat is een beetje gelijk Mission Impossible. Er zijn wel een aantal helden die dat wel kunnen doen, maar dat zijn helden en ik ben geen held, dus ik ben geen zendeling. Nu, als je denkt aan het boek Handelingen, hoe dat de wereldevangelisatie begonnen is, dan is het eigenlijk begonnen met heel eenvoudige, simpele mensen daar ergens in een uithoek van het Romeinse Rijk, een handjevol, die daar samen waren. En die kregen zo plotseling de uitdaging van jullie mensen, jullie discipelen. Jullie gaan de hele wereld gaan evangeliseren. Jullie gaan iets beginnen en dat zal Hans de wereld bereiken, tot aan de einde der aarde. Wauw. Mission Impossible? Het leek er wel op. Moesten wij toen geleefd hebben, zouden we gedacht hebben van, jongen, ja, Heer Jezus, je hebt wel die opdracht gegeven tot het einde der aarde, maar hoe kunnen wij dat doen? Ben ik maar een simpele mens? Dat gaat toch niet? 2000 jaar later, hier staan we dan in Kortrijk, er was hier toen nog geen kerk hoor, 2000 jaar geleden. De eerste zendeling van West-Vlaanderen, misschien wel van Vlaanderen, was iemand uit Torhout. Rembertus. En die is getrokken naar Scandinavië om aan de Scandinavische mensen, de Denen en de Zweden, het evangelie te gaan vertellen. Dus ja, het evangelie is hier ook terechtgekomen in België. Gelukkig maar, voor ons allemaal. En een tijdje geleden, nog niet zo lang, 1974, straks vieren we het 40-jarig, de 40ste verjaardag van de Lausanne-verklaring, 1974, zijn we tot de conclusie gekomen, als kerk, van de wereld, de einden der aarde zijn bereikt. Achter 2000 jaar. Nu zijn er kerken in elk land van deze wereld. Moeten we eens bij stilstaan. Dat is toch wel fantastisch. Fenomenaal. En dat was in 1974. Nu, er was wel nog iemand die zei, en dat is ook waar, er zijn wel nog een heel aantal verborgen bevolkingsgroepen die nog nooit de evangelie gehoord hebben. En er zijn er veel. Kleinere bevolkingsgroepen die niet weten wie dat de Heer Jezus is. En wat hebben ze daar ook gezegd in Lausanne? Ze hebben daar ook gezegd, zending, vanaf dan, vanaf nu, is vanuit elke natie naar elke natie. Tot nu toe was het eigenlijk een beetje meer zending, dat was vooral het werk van landen in Europa en landen in Noord-Amerika. Daar kwamen de zendelingen vandaan. En bijvoorbeeld in mijn zending, OMS, hadden ze 5 specifieke landen en die noemden zendingslanden. Dat waren dus de landen die zendelingen uitstuurden. En dat was het Verenigd Koninkrijk, dus Engeland. Dat was Amerika. Dat was Canada. Dat was Australië. En dat was Zuid-Afrika. En al de andere landen, dat waren eigenlijk de landen die zendelingen nodig hadden. Oké? Sedert 2010 is dat veranderd. Vanaf nu komen er zendelingen vanuit elk land. En die gaan naar elk ander land. In mijn zending bijvoorbeeld is er een hele grote kerk in Colombia. Van meer dan 2000 mensen. En die sturen zendelingen uit naar Spanje. Landen in Europa, die dus eigenlijk ook naar Engeland. Ze gaan ook naar Engeland. Kun je je voorstellen? Engeland is een zendingsland geworden. Fantastisch, maar het is helemaal omgedraaid, de wereld. Oké, Handelingen 6. Herinner je die brug aan het begin, dat je moet die brug oversteken als zendeling? Om dat te doen heb je een heel aantal problemen, dat je moet overbruggen, moet overwinnen. En de kerk van in het begin is niet een ideale kerk geweest. Die kerk in Jeruzalem, dat was geen perfecte kerk, er waren daar problemen. En ook van in het begin moesten er al etnische verschillen overwonnen worden. En je denkt, als je dat leest hier in die passage, ja, dat is over weduwen, hè. Dat is over mensen die verwaarloosd worden bij de dagelijkse voedselvoorziening. Ik weet niet precies hoe dat praktisch ging in die tijd, maar de weduwen, die hadden geen sociale voorziening. Dus dat was de kerk speelde eigenlijk de rol van het OCMW nu. Dus die zorgden ervoor dat de weduwen, die dus geen hulp kregen, toch wel voedsel en kleding konden krijgen. Dus dat is het probleem op het eerste zicht. Je zou kunnen denken van ja, er is hier iets misgegaan in vers 1. Sommige weduwen werden verwaarloosd. Dat is slecht management, hè? Ja? Oké, een beetje gewoon een logistiek probleem. Rap opgelost, hè? We gaan daar iets aan doen. Maar er is meer aan de hand hier. Als je goed kijkt, is er een veel dieper probleem. Er is een probleem omdat er 2 bepaalde groepen waren in de kerk van Jeruzalem. 2 fracties. De ene fractie, dat zijn de Grieks sprekenden. En de andere fracties, die worden de Hebreeën genoemd. Oké. 2 heel aparte groepen. En de ene, zou je kunnen zeggen, waren vreemden ten opzichte van de anderen. Het waren wel allemaal Joden. Een beetje gelijk België, zou je kunnen zeggen. We hebben ook zo 2 groepen. 2 culturen in ons eigen landje. Je moet er zo een beetje zien tussen de Grieks sprekenden en de Hebreeën. Die eerste groep, de Grieks sprekenden, die kwamen uit wat ze noemen de diaspora. Dat waren dus eigenlijk Joden die om allerlei redenen, misschien uit economische redenen, niet meer in Israël gewoond hebben, maar zich hadden verspreid over Hans de Middellandse Zee, tot in Spanje zelfs. Dus dat waren de Joden, de Grieks sprekenden uit de diaspora. En zij spraken Grieks. Die spraken normaal geen Hebreeuws, die spraken Grieks thuis. Dat was gemoedertaal geworden. Maar het was meer dan juist de taal die anders was. Het was ook de cultuur. Ze hadden de cultuur van de Grieken overgenomen. En de Grieken, dat was toch een beetje van een heidens volk, hè? Dus ze hadden al toch een stuk van die Griekse gewoonten overgenomen. Aan de andere kant had je dan de andere groep in de kerk, de Hebreeën. En de Hebreeën die hadden eigenlijk nog nooit een voet buiten Israël gezet. En ja, dat is toch wel iets heel anders dan... Die spraken alleen maar Aramees. Aramees, dat is een soort van Hebreeuws. En die zeiden ook... Die keken een beetje neer op die Grieks sprekenden. Waarom? Omdat zij dachten, de Hebreeën dachten van... Ja, maar wacht een keer. Wij zijn hier de echte Israëlieten, hè? Wij staan dichtst bij het Joodse volk. Terwijl die Grieks sprekenden daar van... Ja, die zijn besmet door de Griekse cultuur. Die zijn wel Jood in naam, maar... het is toch niet echt Jood. Er is een belangrijk gevoel, en dat kunnen we lezen in Handelingen 1, vers 6, van een echte Jood te zijn. En dan zijn je gefocuseerd, dan zijn je helemaal gefocuseerd op je eigen land, op Israël. En toen de Heer Jezus ging naar de hemel gaan, dan stelden de discipelen aan Jezus die vraag. Heere, gaat u nu van Israël weer een vrij land maken? Met een eigen koning? Dus hun bezorgdheid, hun gedachten, waren continu bezig met hun eigen landje, hun eigen politieke situatie. Terwijl Jezus die had de toekomst in zicht voor die mensen. Niet alleen Israël, maar de hele wereld. Het is wat ik noem etnische myopie. Je zult wel van myopie gehoord hebben of bijziendheid. Als je bijziend bent, dan kun je de dingen alleen zien die heel dicht zijn. Die staan goed in focus. Maar de dingen die veraf zijn, dat wordt wazig. Dat zie je niet meer zo duidelijk. En zo was het ook een beetje met die eerste discipelen. Die hadden etnische myopie. Dus dat was de situatie daar in die eerste gemeente. Twee fracties. Die vreemden waren voor elkaar. Hoe hebben die apostelen dat opgelost? Ze hebben die 7 aangesteld. Nu soms, en dat is een beetje verwarring, soms denken we wel, dat zijn de 7 diakenen, de 7 eerste diakenen, maar dat is, het woordje diaken komt daar eigenlijk niet in voor. Het zijn leiders. Het zijn leiders die preken en die geestelijke leiding geven. Nu, als je goed let op de lijst van die namen, zijn allemaal Griekse namen. Allemaal. De een achter de ander. Het zijn allemaal Joden uit gezonde te laatste. Nicolaus, dat was eigenlijk een proseliet. Dat is iemand die dus oorspronkelijk heiden was, maar die dus zich tot het Jodendom had bekeerd. Maar al de rest, de eerste 6, dat waren allemaal Joden. Maar het waren wel Grieks sprekende Joden. Dus wat gebeurt? We hebben daar de eerste gemeente in Jeruzalem. En die Grieks sprekende Joden uit de diaspora, die moesten zich een stuk toch aanpassen. Als ze terug wilden komen naar Israël, naar hun moederland, ja, moesten ze zich aanpassen, hè. De leiders van Jeruzalem toen waren allemaal Hebreeën. Die behoorden allemaal tot de Hebreeuwse subgroep. En er moesten eerst problemen komen met de weduwen, vooraleer de frang viel van de apostelen van, ja, er is toch iets niet juist hier. En toen hebben ze allemaal Grieks sprekende Joden aangesteld om in de leiding te komen. En Stefanus, die kennen we allemaal, dat was de eerste martelaar. Maar van die 7 zijn er 5 die gemarteld zijn geworden. Dat heeft de eerste kerk gered in Jeruzalem. Want had dat niet gebeurd, dan ging het wellicht op een splitsing gekomen zijn tussen die 2 fracties. Maar door de wijsheid van God hebben ze de juiste beslissing kunnen nemen. Dat zien we ook in vers 7. En het woord Gods wies, dus het groeide, nam toe. Er waren een heleboel mensen die tot bekering gekomen. Sterke gemeentegroei in respons tot wat de apostelen besloten hadden. Maar ook in vers 7 lezen we een talrijke schare van de priesters gaf gehoor aan het geloof. Nu, dat is ook goed. Maar die priesters, dat waren Hebreeën. Die behoorden tot de Hebreeuwse fractie. En die wilden eigenlijk alles in de kerk zo Hebreeuws mogelijk houden. Dus die wouden dat de kerkdiensten in het Aramees zouden doorgaan. Die wouden dat de besnijdenis, de tempeloffers enzovoort, gewoon verder zouden gaan. Want het waren priesters. En je kunt al merken van, ja, dat is eigenlijk het begin van nog grotere problemen die erachter gaan komen. Want wat dat God wou, was dat er een heleboel heidenen zouden bijkomen in de kerk. Tot dan toe was het eigenlijk een Joodse zaak. Iets voor Joden alleen. En er waren al problemen met die Grieks sprekende Joden. We spreken nog niet over al die heidenen die tot bekering zijn gekomen. Wat moest er daarmee gebeuren? Moesten ze dan ook beginnen Aramees leren? Moesten ze ook besneden worden? Moesten ze ook al die wetten van de Joodse godsdienst volgen? De priesters zouden zeggen, ja hoor, tuurlijk. Christendom is een Joodse cultuur. Maar de Heer had andere plannen. En dat is wat we een paar hoofdstukken verder in hoofdstuk 11 lezen. De gelovigen die na de marteldood van Stefanus voor de vervolging gevlucht waren, kwamen onder andere in Fenicië, Cyprus en Antiochië. Overal vertelden zij de Joden over Jezus. Alleen aan de Joden. En aan niemand anders. Dus je ziet, er is een reserveerdheid, een angst bij die Joden, Joodse christenen, om naar andere, naar vreemde bevolkingsgroepen toe te gaan. Ze hadden angst voor zending. Maar, het volgende vers, en dat vind ik fantastisch. Maar, sommigen van die vluchtelingen waren afkomstig uit Cyprus en Cyrene. Toen zij in Antiochië kwamen, spraken zij ook met niet-Joodse mensen en vertaalden hun over de Heer Jezus. En de Heere werkte machtig met hen mee, zodat veel van die mensen ook in hem gingen geloven en zich tot hem bekeerden. En zo ontstond er in Antiochië, dus niet Jeruzalem, Antiochië, een andere plaats buiten Israël, de eerste gemeente die een prototype is van al de andere gemeenten die volgden. Het was een gemeente, een gemengde gemeente tussen heidenen en Joden. Ze hadden ook een nieuwe naam. Ze konden zichzelf niet meer Grieks sprekend Jood noemen of Hebreeuwse Jood. Dat ging niet meer daar. Dus ze noemden zichzelf vanaf dan Christen. Er werd een nieuwe naam uitgevonden zodat iedereen zich welkom voelde. Plus Antiochië werd de thuisbasis van de zending. Het is vanuit Antiochië dat Paulus is uitgestuurd geworden. Laten we eens een keer goed nadenken wat er hier eigenlijk aan het gebeuren is. Wat ging er gebeuren, hadden de Aramees-Hebreeuwse Joden hun gedacht gekregen? Dan hangen wij hier in de kerkdienst misschien Aramees spreken. Dat zou geen goede kerkdienst geweest zijn, moesten wij niet in het Aramees spreken. Je lacht daar misschien mee. Maar jullie weten misschien dat in de moskees moet er Arabisch gesproken worden. Of dat je nu uit Indonesië komt, of uit Marokko, of waar dan ook. De diensten in de moskee moeten in het Arabisch. Dus ik kan me goed voorstellen, hadden dus die Aramese Joden hun gedachten gekregen, dan gingen wij nu lekker gezellig Aramees gesproken hebben met elkaar. Het is moeilijk om je voor te stellen, hè? Maar God wou dat niet. God heeft daar een stokje voor gestoken. En het zijn uiteindelijk de Grieks sprekende Joden, niet de Hebreeuws Joden, maar de Grieks sprekende Joden, die de wereldzending begonnen zijn. Toen was de wereld hoofdzakelijk Grieks sprekend. Dus God wist heel goed van, met dat Aramees ga ik hier niet ver geraken. Dan ga ik niet naar Rome mee gaan en Rome evangeliseren. Dat gaat gewoon niet. Dat moet Grieks zijn. En later, dat moet Latijns zijn. En kijk een keer hoe lang dat Latijns gedaan heeft. Misschien de ouderen onder ons hebben dat nog meegemaakt, hè? God gebruikt dat zodanig in functie van zending, zodanig dat er een heleboel mensen zouden bereikt worden. Onze eigen cultuur mag niet een barrière zijn, mag niet een belemmering zijn voor mensen om tot geloof te komen. Dat zou Evangelie Plus zijn. Ja, we vertellen natuurlijk het evangelie aan de mensen, en dat is goed, maar eigenlijk willen we dat die nieuwe gelovigen, die nieuwe bekeerlingen, ook onze eigen cultuur overnemen. Dat is Evangelie Plus. En God wou dat niet. Want dat zou zending belemmeren. Nu tot slot, laten we nog eens een keer kijken naar België. België is ook veel veranderd, hè, sedert midden van de 20e eeuw. We hebben hier een hele grote influx van vreemdelingen. En nu spreken we over de nieuwe Belgen. En ja, toen we in Engeland woonden, dan zeiden sommige Engelse christenen tegen ons van, soms voel ik mij een vreemde in mijn eigen land. Dat is het gevoel dat leeft. Soms voel ik mij een vreemde in mijn eigen land. En dan zijn er twee keuzes die we kunnen maken. Segregatie of integratie. Segregatie, dan moet je denken aan apartheid in Zuid-Afrika, dan moet je alles netjes scheiden. En dat is eigenlijk wat de Hebreeuwse fractie in Jeruzalem voor koos. En dan kun je denken aan ons, wij Belgen, die misschien nogal snel in onze eigen schulp kruipen. Onze eigen cultuur, gezellig onder ons, maar dat is niet iets van ons alleen hoor. Wat ons opviel is dat de natuurlijke neiging van de mens, ook van christenen, is, we gaan God aanbidden in ons eigen bekend groepje. Russen onder elkaar. Latino's, we hebben een Latino-kerk, Latino's onder elkaar. Vlamingen onder elkaar, Belgen onder elkaar. We houden het liever onder ons. We houden ons vast aan onze kerkcultuur. En misschien lijden we ook een beetje aan die myopie. Want op lange termijn, als we in onszelf blijven, als we in ons eigen schaap kruipen, dan gaan we niet echt groeien. Dat is Evangelie Plus. We vragen aan mensen dat ze niet alleen het evangelie accepteren, maar ook onze eigen kerkcultuur. De tweede keuze is dat van integratie. En dat is het model van Antiochië, waar verschillende culturen samenkomen en kerk zijn. Waar je interesse toont voor de nieuwe Belgen. Waar je je eigen cultuur kunt relativeren. Ik zeg niet dat onze cultuur, dat we moeten onze cultuur naar beneden drukken, dat helemaal niet. Maar je kunt het wel relativeren. Waar je kunt die grenzen van ras en klasse overbruggen. En waar het aanvaarden van het evangelie alleen voldoende is. De cultuur van één groep, wie die groep ook is, mag geen hinderpaal zijn voor de uitbreiding van Gods koninkrijk. Mission Impossible? Voor ons? Voor de pottenbakker? En Kortrijk, is dat Mission Impossible? Ik geloof het niet, het is Mission Possible. Waar staan we als gemeente? Waar staan jullie als gemeente? Voor welk model zou je kiezen? Het Antiochië-model? Segregatie? Integratie? Het is gelukkig niet zwart-wit. En dus, na zoiets moet je groeien. En dat neemt jaren. En je moet je eigen angst overwinnen. En dat kan een tijdje duren. Maar we kunnen beginnen. Als individueel gemeentelid, hoe kun je eraan bijdragen dat die invloed van de pottenbakker hier in Kortrijk zal toenemen? Ieder van ons komt regelmatig in contact met vreemdelingen, met immigranten, asielzoekers, de nieuwe Belgen. Je komt in contact met hen op je werk. Dus denk maar eens na, wie op je werk is een vreemdeling van oorsprong. Dus je komt met hen in contact. In de winkel, op school, als je als ouder naar de school toestapt, wie staat er daar ook te wachten op hun kinderen? Twee vraagjes. Bedenk eens bij jezelf, voor deze week, naar wie ga je toestappen van die nieuwe Belgen? Neem het voornemen, ik ga naar die persoon toestappen. Ik wil wel eens leren wie die persoon is. En ten tweede, wat kun jij doen om zijn of haar vertrouwen te winnen? Want dat is niet gemakkelijk. Je moet daar biddend mee bezig zijn. Maar ik geloof dat God de weg zal openmaken voor jullie. Als je dat echt wil, dan zal God de weg openmaken om het de Mission Possible te laten zijn. Hier in Kortrijk. Laten we bidden. Heer Jezus, we danken u voor uw liefde. Voor iedereen. Ongeacht van waar we afkomstig zijn. In uw koninkrijk zijn we allemaal gelijk. En dank u dat we mogen tot u komen zoals we zijn. Ja, heren, we hebben onze eigen ballast, onze eigen cultuur. Maar dat kunnen we ook aan u geven, aan de voeten van het kruis. En u vertrouwen, Heer, dat we het belangrijkste zullen meenemen met ons. En al het dat van minder belang is, zullen we kunnen achterlaten. Wilt u ons daarvoor helpen, Heer Jezus? Wilt u ons hart verruimen voor die anderen? In de naam van Jezus. Amen.
Dank u. Oké, we zullen ons laatste liedje zingen. Oké, sta op. David, kan jij misschien de kinderen halen? En wij kunnen meezingen. Ja, we kunnen allemaal recht staan voor de laatste liedje.
O kerk, sta op met wapenrusting aan. Stel je op als Christus leger. Wie zwaar. is kom en zeg nu ik ga staan in de kracht die God wil geven. Omhoog met waarheid in zijn kracht, weerstaan we Satans leugen macht. Gods leger strijd met liefde die bevrijdt, wie gevangen zit in duister. Oorlog bloedt niet tegen bloed en vlees, maar is tegen duistere machten. Hanteer het zwaard dat elke wond geneest, en wees moedig en standvastig. Afleid gevaar aan elke kant, de uitkomst heeft zij in zijn hand. Want Christus krijgt de prijs waar hij voor stierf, vele volken als zijn terecht ontmoet, waar haar zon zich heeft geheven. De vijand leeft, verstrapt onder zijn voet, Jezus is als Heer gewezen. De grote zin is weggedaan, en Christus, Hij is opgestaan. Zijn zegetocht duurt voort tot aan die dag, dat haar volken hart hem zien. Kom Heilige Heer, geef kracht voor elke stap, laat ons elke horde nemen. Dan lopen wij de wedloop om de prijs te ontvangen in de hemel. De hele hel uit vroege tijd, het dagen van zijn majesteit. En wij zijn uit, verlangen dat wij delen in zijn luister. Het gevaar aan elke kant, de uitkomst heeft zij in zijn hand. Want Christus krijgt de prijs waar hij voor stierf, vele volken als zijn erfdeel. Want Christus krijgt de prijs waar hij voor stierf, vele volken als zijn erfdeel.
Goeie zondag iedereen. Wilt u zich welkom om te blijven voor de broodmaaltijd? Maar als je geen tijd hebt, kan je gewoon een brood kopen. En ja, al de geld zal naar de Filipijnen gaan.